Dit is
Klanken en Koppen.
Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week
Raymond Mens, Amerika-kenner en politicoloog. Hij is een veelgevraagd spreker over de VS en auteur van diverse boeken. Misschien ken je hem wel van programma's als Vandaag Inside en Op 1. Hij heeft een eigen podcast, Amerika in 15 minuten. En in 2024 staat hij met zijn theatercollege Lang Leven Amerika in theaters door heel Nederland. Raymond, welkom.
Ja, dankjewel man.
Wij delen een gezamenlijke liefde. Namelijk onze liefde voor de stad waarin we wonen, ja. Haarlem. Ja. Jij bent hier geboren en getogen, toch?
Zeker. Ja, Haarlemmerlieden, dus dat is net buiten Haarlem. Daar hebben mijn ouders toen een huisje gehad. Volgens mij konden ze alleen in dat huisje wonen als ze gingen trouwen. Zo zijn ze eerst snel getrouwd. Zijn ze volgens in het huisje gaan wonen. En zijn wij later naar de Velsenbroek gegaan.
Oh.
Hebben we heel lang gewoond. Ja. Maar op zich, ik vind zelf, als je kind bent en je groeit op, is Velsenbroek daar natuurlijk niks mis mee.
Nee.
Het is gemaakt voor kinderen eigenlijk. En toen ik op mezelf ging wonen, ik denk dat ik een jaartje of 20 was, toen ben ik weer naar Haarlem gegaan. Eerst naar de Cronje en vervolgens het centrum waar ik nog steeds woon.
Ja. Ja. Wat spreek je zo aan de stad?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor mijn lezingen nu en ook andere activiteiten ook regelmatig in andere steden kom. En er valt me wel één ding op, dat is misschien wat minder leuk, dat Haarlem heel vies is.
Is dat zo, ja?
Dat is echt zo. Ik was van de week in Deventer en Den Bosch en Amersfoort. En dat zag er allemaal keurig gelikt en netjes uit. En dan denk ik, wat vies. Wat mij vooral in Haarlem aanspreekt is de gezelligheid. Dat je ontzettend veel leuke restaurantjes hebt waar je gezellig kan eten. Ik ben niet echt een stapper, maar wel iemand die het leuk vindt om uit eten te gaan. En ik ben hier opgegroeid, dus al mijn vrienden wonen hier ook.
Ja.
En dat spreekt me vooral aan. Dus ik vind het vooral heel gezellig. Maar ik vind wel, als ik de oproep meteen mag doen, dat we het allemaal wat schoner
moeten houden.
Ja, dan gaat hier iets mis.
Ik ga er eens op letten.
Jij komt toch ook wel eens in een andere stad, of niet?
Absoluut,
nou,
regelmatig.
Zie je dat verschil dan ook? Of niet?
Nee, het is me nooit opgevallen.
Dan moet je op letten.
Ik ga er eens op letten, inderdaad. Welke middelbare school heb je gezeten?
Het Ichtus College in Driehuis.
Okay.
Want wij woonden dus in de Velsenbroek, dus dan was een hele fijne middelbare school. En ik ben daar volgens mij, dat was in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in 2020. Dus ik ben daar in 2020 nog eens terug geweest om een soort college te geven over de verkiezingen. Dat was wel leuk. Die school is natuurlijk twee keer zo groot geworden als toen ik er ooit op zat.
Ja.
Maar dat was wel leuk om weer terug te zijn daar.
Toen jij op die school zat, wat wilde je worden toen?
Toen wilde ik de nieuwe Max Westerman worden. Dus Amerika-verslaggever. En ik ben ook daarna journalistiek gaan studeren. En vervolgens politicologie. En toen was altijd wel mijn plan om dat te gaan doen. Maar door allerlei redenen ben ik uiteindelijk in Nederland gebleven. Ik heb wel in Amerika gestudeerd, maar ben er niet gaan wonen. En toen dacht ik, als ik geen Amerika-verslaggever ben, misschien word ik het ooit nog. Maar als ik het nu niet ben, wat kan ik dan met Amerika doen? Toen dacht ik, dan word ik Amerika-kenner.
Ja.
En zodoende ben ik dat een beetje op gaan bouwen. En ja, dat ben ik nu ook. Dus op zich is dat wel redelijk volgens plan verlopen.
Ja, wat grappig. Wel opvallend, want ik denk dat de meeste mensen van die leeftijd, ik, misschien voetballer, presentator, weet je wat, dat soort dingen.
In dat geval is bij jou ook goed gekomen.
Ja, dat is ook alweer waar.
Ja.
Wat sprak je zo aan hem?
Mijn ouders keken vroeger, of mijn moeder moet ik zeggen, keek vroeger altijd goede tijden, slechte tijden. Dat betekent dat wij niet het NOS-journaal keken om 8 uur, toen mensen nog gewoon reguliere televisie keken. Maar wij keken het 7:30 nieuws en daar was hij dus te zien met zijn reportages over Amerika. En hij kon gewoon heel mooi verhalen vertellen. Zonder te oordelen vertelde hij een mooi verhaal. En hij ging echt heel Amerika door, van Wyoming tot en met Montana, Florida. Er zijn natuurlijk rampen gebeurd, schietpartijen, noem het allemaal maar op. En ik herinner gewoon hoe hij die Amerikanen daar aan het woord liet en daar klonk iets van door als van wat een bijzonder land is dat eigenlijk. En dat wist ik ook al, want als klein jongetje keek ik altijd naar Bassie en Adriaan. Die waren ook in Amerika,
tuurlijk die niet.
Met de reis vol verrassingen. Dus dat zaadje was een beetje geplant al. En Max Westerman maakte dat tastbaar. Want je hebt Bassie en Adriaan, dat blijft een serie. En Max Westerman die vertelde echte verhalen. En toen dacht ik, Amerika is inderdaad dat hele mooie, bijzondere, toffe land waarvan ik denk dat het is. En hoe mooi zou het zijn als je in zo'n snoepwinkel gewoon kan werken en daar televisie kan maken en mensen vervolgens mee kan nemen wat er allemaal speelt.
Ja.
Zo dacht ik van ja, dat wil ik ook wel doen. En dus zijn manier van iets vertellen, dat sprak me heel erg aan. Toen dacht ik, nou, dat wil ik ook doen.
Ja, laten we zometeen even in die snoepwinkel duiken.
Ja, is goed.
Je hebt veel gedaan. Zoals je net al zei, je studeerde journalistiek, politicologie. Je bent PR-manager geweest, hoofdcommunicatie bij de VVD
ook
en
nog.
Amazon. Je bent schrijver, spreker en Amerika-kenner. En je bent nog maar 37.
Ja, dat laatste is belangrijk. Hè? Nog maar, zeg ik.
waar ligt jouw kracht, denk je? In alles wat je doet?
Nou, dat ik ervoor ga, dat klinkt een beetje als een open deur, maar dat ik het wel doe. Ik heb heel vaak om me heen ook met vrienden discussies en zo van die willen dan A, B of C. En dan denk ik van ja, maar heb je dan A, B of C al, of heb je dit of dat al gedaan? En dan is men vaak wat afwachtend of zo. Terwijl ik ga er gewoon voor. Ik denk ja, nee, heb je. ja, kan je krijgen. Dus ja. Ik heb altijd wel gedacht van, ik wil dus Amerika-kenner worden. Nou, wat wil je dan doen? Nou, dan wil ik boeken schrijven. Ik zou misschien ooit een keer het theater in willen. Ik zou misschien ooit een keer een televisieserie willen maken. Dat bedenk je allemaal. En vervolgens moet je dan gaan bouwen. Dus mijn kracht is wel dat ik dan misschien voor mezelf kan uitvogelen. Wat heb je daarvoor nodig? Welke mensen moet ik daarvoor kennen? Welk pad moet ik bewandelen? En dat je dat vervolgens ook gaat doen, want ik weet wel dat ik een jaar of... Kijk, toen ik op de middelbare school zat, op het Ichters College, mijn moeder maakte altijd de grap als mijn rapport uitkwam van, oh, we hebben de Toto gewonnen. Dat waren eentjes en tweetjes. En ik deed eigenlijk nooit zo heel veel. Dat komt eigenlijk op neer. Ik heb op school nooit heel veel gedaan. En ik wist wel wat ik wilde worden, maar de passie om daar wat voor te doen, die was eigenlijk ver te vinden. Tot ik op een gegeven moment ging uitvogelen. Oh, maar dan kan ik dus hierna, na die middelbare school, journalistiek studeren. En misschien daarna wel politicologie, misschien wel in Amerika studeren. En dan ga je al die bouwsteentjes leggen die je nodig hebt om te worden wat je wil worden. En ja, vanaf dat moment ging ik als een speer. Maar daarvoor heb ik ook heel lang niks gedaan. Was er niks met mij te beginnen. Maar wat ik volgens mij wel geleerd heb, is dus inderdaad die bouwsteentjes leggen. En dan volgens dat ook gaan doen en daaraan gaan bouwen. En dat maakt volgens mij dat ik nu al die dingen kan doen die ik ooit wilde doen. Om bijvoorbeeld te geven, boek schrijven. Ik dacht op een gegeven moment, richting de verkiezingen van 2020. Iedereen heeft het over Trump, maar er zijn trends achter Trump en die zijn interessant. En toen heb ik een boek daarover geschreven. En dan, nou ja, alle uitgevers zeiden natuurlijk tegen mij van, ja, wie ben jij? Wij kennen jou niet, dus dat gaan we niet doen. Maar toch doorduwen. En uiteindelijk is het gelukt. Maar dat kost wel een jaar.
Ja.
En in dat jaar vind ik mezelf ook een loser.
Oh,
en dan
ja?
denk ik, ja, want waarom wil niemand mij? Waarom wil niemand een boek van mij uitgeven? En ik had ook nog nooit op televisie iets gedaan of dingen. Dus dan, jij kan nu zeggen van, oh, je bent nog maar 37 en wat leuk. En zo zie ik het zelf ook. Alleen als ik, nou, 4 jaar eraf. Dus als ik dan 33 ben. En ik heb nog helemaal niks van die dingen gedaan. Dan voel ik mezelf een enorme loser.
Mm.
Maar dan vervolgens ga ik wel aan de bak om die dingen te doen waarvan ik denk dat ze moeten gebeuren, om die deur misschien te openen.
Ja.
En dat lukt dan. Dus daar heb je een dosis geluk voor nodig, maar ook dus zelf aan die bouwsteentjes bouwen. En
ja, je bent heel proactief als ik je hoor zo.
Ja, dat misschien is dat in één woord waar ik heel lang over doe. Ja.
Ja.
Proactief, ja. Dat ben ik wel.
Ja.
Als ik het wil.
Ja, oké.
Ja.
Maar ik merk wel, je hebt een hele duidelijke visie. Je weet waar je naartoe wil. En als je daar naartoe gaat, maar dan heel proactief handelt, dan kom je er uiteindelijk wel.
Ja. Omdat je dan de juiste mensen hebt leren kennen, omdat je de juiste dingen hebt gedaan, omdat je ook een plannetje hebt gemaakt van welke kans ligt er voor mij dus om bij dat Amerika-kennerschap te blijven. Dat waren, voordat ik dat ging doen, allemaal wat oudere mannen.
Ja.
Die vond ik erg op de hand waren van de Democraten in Amerika. Nou, al die oude mannen ken ik inmiddels goed. Willem Post, Charles Groenhuizen, Maarten van Rossum, stuk voor stuk toffe kerels. Dus daar is niks mis mee. Alleen ik dacht van, ja, dan kan ik me voorstellen dat media een keer denken, is er ook wat jong bloed?
Ja.
En is er dan ook vervolgens wat jong bloed dat uitlegt waarom Trump zo gek nog niet is? En waardoor in ieder geval 10 miljoen Amerikanen op hem stemmen. Dus dat zijn dan dingen waar ik over nadenk.
Ja.
En daar dan vervolgens op voortborduur.
En als je dan nu kijkt naar de toekomst, hè?
Ja.
Zoals net gezegd, je bent nog maar 37. Heb je alweer een visie voor de komende 10 jaar?
Nee, omdat ik heel bewust tegen mezelf heb gezegd, het kan in mijn hoofd soms nogal druk worden en dan loop ik over. Dus ik heb gewoon gezegd, oké, ik heb een aantal doelen die ik wil behalen voor mezelf dan dit jaar. En waarom dit jaar? Omdat dit jaar er weer presidentsverkiezingen zijn. Dus kijk, als jij sportverslaggever bent en er komt een WK voetbal aan, dan moet het dan gebeuren. Voor mij is dat die presidentsverkiezingen.
Ja.
Dus dan denk ik, nou, wat zou ik graag willen? Nou, daar ben ik druk mee bezig. En dan heb ik mezelf ook toegestaan van, oké, dan januari 2025, dan kijken we eens om ons heen.
Precies,
welk bouwwerk staat er nog, wat is ingestort?
Ja.
En vervolgens, wat gaan we doen? Ik heb er wel ideeën over, maar ik heb er geen plan voor gemaakt, omdat ik dat expres dan
eerst
wil doen.
Eerst focussen op wat je
eerst maar
je
dit jaar overleven, ja.
Overleven, ja? Zie je het ook zo?
Ja, in de positieve zin dat het gewoon heel druk wordt. En dat er ook gewoon dingen zijn die ik nog nooit gedaan heb, die ik ga doen.
Wat dan?
Nou, ik ga bijvoorbeeld het theater in vanaf september. Heb iets van 30 tot 40 voorstellingen staan. Als ik dat zeg, kan ik het soms al niet geloven. Omdat ik heb ook nog nooit in het theater gestaan. Dat zijn al van die dingen trouwens die ik niet bedacht had. Maar die komen dan op je pad.
Oh ja.
En die zijn dan wel super tof om te doen, denk ik. Ik bedoel, ik heb nu een paar try-outs gedaan. Die waren leuk, maar ik heb nog nooit het theater toe gedaan. Dus we gaan zien hoe het is. Maar dan wil ik het wel goed doen. Want al die mensen zitten daar, die hebben een kaartje voor jou gekocht en die wil je in dat politieke circus dat Amerika heet meenemen. En je wilt hun vragen beantwoorden, maar dat wil je op een goede manier doen. We zijn bezig om een reisserie door de Verenigde Staten te maken voor Omroep Pound, samen met Rutger Kastrikum.
Oh ja.
Maar als dat lukt, dan wil ik dat ook goed doen.
Ja, precies.
Dat niet Angela de Jong de dag daarna gaat schrijven zonder van belastinggeld.
Ja.
Dus dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, eerst dat jaar maar eens overleven en die dingen die je wilt doen, goed doen. En dan zien we volgend jaar wel eens verder.
Ja. Maar zijn er nog dingen die je heel graag zou willen maken?
Nou, die twee dingen die ik net zei eigenlijk. Die staan dus op de rol voor dit jaar.
Nou, dat is wel lekker.
Dat is heel lekker, ja. En daarom denk ik eerst dat maar eens goed doen. Inderdaad. En dan kijken we daarna verder. Kijk, iemand als Maarten van Rossum bijvoorbeeld. En Willem Post trouwens ook. Die naderen de 70, 80. En die zijn nog steeds Amerika-kenner. Dus ik heb wel zoiets van, als ik dit zou willen doen, kan ik de rest van mijn leven wel Amerika-kenner blijven. Maar misschien dat je op
een gegeven moment... Maar zou je dat willen?
Ja, dat zou ik wel willen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ik zou er wat dingen bij willen doen, wat andere dingen. En daarover nadenken is ook leuk. Maar daarvan denk ik dus vandaan, het komt volgend jaar wel.
Ja. Ja. Je bent nu bij Haarlem 105. Wij zijn een kweekvijver voor heel veel talent.
Ja.
Jij bent zelf ook begonnen bij Regio 22.
De
commerciële regionale televisiezender voor de provincie Noord-Holland.
Ja.
Bij me aangeschoven is inmiddels Jeroen Dievendal. We gaan het met hem hebben over de schermsport. Want u geeft schermles in Alkmaar.
Ja.
En u gaat ook schermles geven in Haarlem. We hebben hier wat materialen liggen. Laten we meteen even hierop ingaan.
Wat kun jij nog herinneren van die tijd en wat heeft het je opgeleverd?
Nou, ik kan me herinneren dat ik journalistiek studeerde en een stageplek moest hebben. En mijn voorkeur had natuurlijk om stage te lopen bij de New York afdeling van RTL Nieuws. Dat lukte niet. En toen dacht ik, ja, wat is dan de next best thing? En de next best thing was gewoon een plek waar je heel veel vrijheid hebt. Ik kan me voorstellen dat jullie hier ook stagiaires hebben die hier stage komen lopen. Dat je Absoluut. Bij een lokale zender heb je gewoon heel veel vrijheid om dingen te doen die bij een landelijk station niet kunnen. Dus ik heb toen ook gewoon Regio 22 opgebeld en gevraagd, hey, hebben jullie nog iemand nodig om het nieuws te presenteren bijvoorbeeld? En ze zeiden, ja, ga maar zitten, dat kan wel. Nou, dat is natuurlijk, bij het RTL Nieuws is dat ondenkbaar, dat ze zeggen, oh ja, ga maar, want Rick Niemann kan dinsdag niet. Ja. Maar daar kan dat wel. Dus ik heb daar ervaring op gedaan met presenteren.
Ja.
Ik heb het weer gepresenteerd, maar ook het nieuws. En dan leer je een beetje hoe dat werkt met autocue en met de camera. En dat is natuurlijk een hele gouden ervaring voor iemand die, wat is het, ik was misschien 18, 19 of zo, die meters wil maken.
Ja.
Dat was echt ontzettend fijn. En de grap is dat ook dan, daarom zeg ik, al die bouwsteentjes helpen, leer je dus, je doet ervaringen op die handig zijn, maar je leert ook mensen kennen die je vervolgens misschien nog een keer nodig hebt of die in ieder geval handig zijn om je kennissenkring te hebben. Dus die Regio 22, die werd gerund destijds door René Oosterman, die inmiddels de directeur televisie bij SBS6 is.
Ja.
En die spreek ik nu ook weer regelmatig, omdat ik bij Talpa allerlei dingen doe. Dus dan, dat zijn allemaal van die dingen. Uiteindelijk is een klein wereldje, kom je elkaar altijd weer tegen. En dat klinkt heel logisch. Maar als je 18, 19 bent, dan weet je dat niet. Maar dat is wel handig om over na te denken.
Natuurlijk. Connecting the dots, hè, zegt Steve Jobs.
Ja.
Uiteindelijk is dat een heel mooi startpunt geweest. Je hebt je ontwikkeld als spreker, als schrijver. Ben je altijd heel erg bezig geweest met het ontwikkelen van je eigen skills? Of is dat gewoon in de loop der tijd gewoon zo ontstaan omdat je ervaring opdeed?
Ja, dat laatste denk ik, ja.
Ja?
Ik ben daar niet 1, 2, 3 heel erg mee bezig. Dus of het nou gaat om televisie maken of een boek schrijven. Ik zeg altijd, dat klinkt heel laatdunkend, maar ik zeg altijd, ik doe maar wat. Maar dat is ook zo, ik doe maar wat. Toen ik een boek schreef, ik heb nog nooit een boek geschreven, ik doe maar wat. Hm. En ik denk dat ik goed kan schrijven, maar ik doe maar wat.
Ja.
Het is niet alsof ik daar een cursus voor heb gevolgd of dat je ontzettend veel al geschreven hebt daarvoor. Maar het is dus inderdaad die ervaring. Want omdat je bij Regio 22 gaat werken, omdat je wel eens wat kolompjes schrijft voor een website. Ik heb ook mijn eerste bijbaantje, dat was bij blog.nl. En allerlei mensen werden ingehuurd om daar blogs voor te schrijven. En per gelezen artikel kreeg je dan een bijdrage. En ik had toen al amerika.blog.nl, waarin ik alles over de presidentsverkiezingen van ik uit mijn hoofd 2008 opschreef. Dus was ik dagelijks berichten aan het tikken en er waren dan video's bij en ik deed er allerlei dingen voor. Dus het is die ervaring die dan uiteindelijk opbouwt.
Precies.
Naar, ja. Maar niet dat ik er heel erg mee bezig ben van, oh, ik moet dat bijhouden of ik moet daar wat voor doen. Dat gaat dan vanzelf.
Maar ook geen het volgen van workshops, het vragen van advies aan mensen die misschien net wat verder zijn.
Nee, workshops niet. Advies wel.
Ja.
Ja, advies, maar dat doe ik eigenlijk vandaag de dag nog steeds wel. Ik heb geen manager of zo. Ik vind het juist leuk om gewoon eigen baas te zijn. Maar ik heb wel een aantal mensen om me heen waarvan ik denk, oh, die weet veel van televisie. Die weet veel van theater. Dat is mijn theaterproducent. Ik heb een uitgever, die weet alles van boeken. En daar spar je dan af en toe mee.
Ja.
Dat doe ik dan wel.
Ja.
Maar dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Dat doe ik nou nog steeds. Dus ik ging ook inderdaad als klein jongetje wel eens met iemand zitten. Zoals René Oosterman. En dan hem vragen van, hey, ik zou graag dit of dat willen. Hoe zou jij dat zien? Maar uiteindelijk moet je het zelf doen natuurlijk.
Ja. Ja,
maar dan zegt iemand inderdaad wel eens van, nou, misschien moet je eens met die koffie drinken. Of nou, ik heb zijn nummer wel of haar nummer wel. Ga eens met hem of haar koffie drinken. En zodoende gaat dat dan lopen. Dus dat komt weer terug op dat proactief zijn.
Ja.
Dat moet je wel zijn. Ja.
Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Raymond Mens is mijn gast. Vooral bekend als Amerika-kenner. We hebben het er net al een beetje over gehad.
Ja.
Wat vind jij zo fascinerend aan het land?
alles. De verscheidenheid vooral. Dus dat je enorm grote steden kunt hebben die heel imponerend zijn. Tegelijkertijd nog steeds het Wilde Westen, om het maar even ouderwets te zeggen. Waar je meer bisons hebt dan mensen. En waar grizzlyberen rondlopen en wolven. Waarbij je echt nog terug in de tijd gaat. Maar dan kun je ook zomaar in de Grand Canyon belanden. Schitterende natuurparken, wil ik maar zeggen. En ook gewoon hele lieve mensen. En ja, ik ben dan ook nog eens geïnteresseerd in de politiek. En ik zeg altijd, wat wij hier aan politiek hebben is dan de Eredivisie. Maar daar is de Champions League. Ja, dat is gewoon het grootste circus op aarde. En dat vind ik dus leuk om daar wat over te vertellen. Ik weet daar best wel wat. Kijk, ik weet van heel veel dingen helemaal niks. En ik kan ook helemaal niks. Ik heb twee linkerhanden. Maar van Amerika weet ik dan wel wat. Zeker van de politiek. En ik vind het dus leuk om daar wat over te vertellen.
Ja.
Omdat dat hele circus mij dus fascineert. En ik heb daarbij niet de behoefte om jou te vertellen wat je moet vinden.
Nee.
Dat moet je zelf weten. Ja. Maar ik vind het wel leuk om daarover te vertellen. Dus die fascinatie is al begonnen met gewoon het land zelf en hoe mooi dat is. En vervolgens ook nog, ja, ik heb dan toevallig een liefde voor politiek, dat daar echt op het scherpst van de snede wordt bedreven.
Ja. En jij geeft altijd aan, ik ben heel erg objectief. En dat vind ik ook een van de mooie eigenschappen.
Ja, dus ik weet niet of ik objectief ben, maar probeer dat wel. Ja. Ja. Ik kan oprecht zeggen tegen jou dat ik nu geen voorkeur zou hebben voor kandidaat A of B. Maar dat ik allerlei eigenschappen heb waardoor ik voorkeuren heb zonder dat ik het zelf door heb, zal ongetwijfeld zo zijn.
Heeft iedereen.
Ja.
Ja. En daarover gesproken, ik zie altijd in talkshows, in kranten, zeker in Nederland, veel kritiek op Trump.
Ja.
En soms, als je je niet tegenspreekt tegen hem, word je aangesproken. Is deze kritiek terecht, vind jij?
Ja en nee. Kijk, Trump heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan waarvan je kunt afvragen hoe netjes, slim en democratisch dat is. Ik bedoel, een deel van de kritiek is zeker terecht. Alleen, ja, waar het mij altijd om gaat is, er komen nu nieuwe verkiezingen aan en waarschijnlijk worden de twee kandidaten weer Trump en Biden.
Ja.
En het is gewoon, zoals ze in Amerika zeggen, too close to call. Met andere woorden, het wordt heel spannend. En dan vind ik het interessant om uit te leggen waarom het nog steeds kan dat ongeveer de helft van de Amerikanen op Trump stemt. Nou, voor een deel zit dat in het systeem. Je hebt maar twee keuzes. Mm-hmm. Ik zeg altijd Coca-Cola en Pepsi.
Ja.
Dan moet je tussen kiezen. Maar er zit ook een hele aantrekkingskracht aan Trump. En die is interessant om te benoemen. En daarbij verdoezel ik niet dat hij ook dingen heeft gedaan die niet kunnen. Daar vertel ik ook over. Misschien komt dat ook gewoon omdat ik, wat ik zei, vind dat heel veel Amerika-kenners in Nederland... Kijk, Trump is nu een dictator in wording als je heel veel mensen luistert. Maar George ja. Bush was een domme cowboy en Ronald Reagan was een onnozel acteur.
Ja, ja, ja.
Dus er is altijd de Republikeinen die sporen nooit en de Democraten zijn altijd de Messias zelf. En ja, misschien dat ik wat doorschiet soms in die nuance daarop. Maar ik vind die nuance wel fijn, ja. Dus ik moet wel me vaak verdedigen inderdaad dat ik een Trump-fan zou zijn.
Ja.
Maar ik weet dat het niet zo is. Dus, en dat heb ik natuurlijk ook zelf op de hals gehaald. Mijn eerste boek heette Lang Leven Trump. Dus ik mag ook niet klagen als mensen dat zeggen. Maar dat boek gaat erover dat als Trump morgen onder de tram komt, dat het Trumpisme doorgaat.
Ja.
En ik denk overigens, als we nu naar de voorverkiezingen kijken, naar Ron DeSantis en andere kandidaten, dat ik daar ook gelijk in heb. Maar goed, ik kan ernaast zitten, maar ik denk dat ik daar gelijk in heb. Dus dat is mijn belangrijkste punt. En ik ben geen Trump-fan. Het is wel zo, daar hoeven we geen geheim van te maken, dat Donald Trump heel goed is geweest voor mijn carrière.
Dat sowieso.
Dus ik moet hem wel een keer een bloemetje sturen. Ja, dat moet ik wel een keer doen.
Ja, dat snap ik wel, ja. Inderdaad. Maar wat is dan, want er is veel negativiteit over Trump, soms ook terecht. Maar wat is nou een punt waarvan je zegt, nou daar is hij juist wel heel erg sterk in?
Nou, ten eerste hoor ik dus heel veel positiviteit over Trump, omdat mensen kennelijk bij mij zich veilig voelen om dat te zeggen.
Oh ja.
Dus je wil niet weten bij hoeveel lezingen of ook de theatervoorstellingen die ik al heb gedaan of gewoon op straat, hoeveel mensen tegen mij zeggen dat ze Trump fantastisch vinden. Dat zijn er niet een paar, dat zijn er gigantisch veel.
Tja.
En normaal, ik denk dat dat komt omdat ze tegen mij dat durven te zeggen. Misschien denken ze wel dat ik ook Trump-fan ben, dat kan. Dus ik hoor heel vaak juist heel veel Nederlanders die positief over hem zijn. Nou ja, en wat ik ook in mijn boek heb beschreven over Trump. Hij zegt, net als dat Geert Wilders zegt, we plaatsen Nederland weer op één. Hij zegt, we plaatsen Amerika weer op één. America first. Dat is niet zozeer een slogan. Het is natuurlijk ook een slogan, maar er zit ook een heel programma onder. Bijvoorbeeld vrijhandelsverdragen. Hè? Amerika sluit er daar heel veel van. Hij is daar kritisch op. Amerika is bij uitstek een immigratieland. Hij is daar kritisch op. Amerika is al, zolang als wij ons kunnen heugen, de wereldwijde politieagent. Hij is daar kritisch op. En op al die punten zie je niet alleen de afgelopen jaren, maar eigenlijk al de afgelopen 40 jaar, dat heel veel Amerikanen daar ook in toenemende mate kritisch op zijn.
Ja.
En Trump heeft het daar overigens. Ik bedoel, in mijn theatershow zit een fragment van Donald Trump bij Oprah Winfrey uit 1987, waarin hij dit letterlijk allemaal zegt. Dus Trump heeft het er ook al heel lang over. Dus wat Trump goed doet, denk ik, is een gevoel voor woorden wat breed in de Amerikaanse samenleving leeft al heel lang. En daar een politiek platform voor heeft gemaakt. Met concrete plannen die Amerika weer op één moeten zetten. Los van wat wij daar dan van vinden. En daar kun je hem denk ik ook een compliment voor geven. En tot nu toe zeggen de Democraten met Joe Biden voorop alleen maar, ja, ik ben Trump niet. Wij zijn Trump niet. Maar er wordt geen visie tegenovergesteld van waar Amerika dan heen moet. Ja. Dat kun je hun aanrekenen. En Trump kun je dus complimenteren op het feit dat hij een hele nieuwe politieke visie in die Republikeinse partij heeft neergelegd. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Trump morgen dus ook onder de tram kan komen. Maar waarbij het Trumpisme blijft.
Ja.
Omdat
dat
dus gewoon breed leeft in de Amerikaanse samenleving.
Ja, we kunnen hier uren nog over doorpraten, maar dan zou je naar je podcast moeten luisteren. Want daar heb je het onder andere hier over.
Ja, of om even schaamteloos reclame te maken, je kunt naar remelmens.nl en daar zie je de hele speellijst van de theatertour. Die begint in september.
Ja, niet in Haarlem, maar wel in Beverwijk.
Ja.
Dus dat is ook redelijk dichtbij. Wat kunnen mensen verwachten van deze show?
Nou, een voortzetting van wat wij nu doen.
Ja.
Dus ik leg uit hoe dat grootste politieke circus op aarde, hoe dat een beetje werkt. Ik volg het al 20 jaar, dus ik heb dan ook allerlei fragmenten en dingen die de afgelopen 20, 30 jaar gespeeld hebben. Ik leg uit hoe het zit met die kiesmannen bijvoorbeeld. Ik leg uit waarom Trump weer terug is en ook waarom Biden niet met pensioen gaat. Ja. Dus daar sta ik dan bij stil. En vervolgens kunnen mensen, net als jij dat nu doet, vragen stellen. Ja. En dan zijn we een uurtje of twee verder en dan doen we daarna nog een biertje. En hebben volgens mij een hele leuke avond
gehad. Fantastisch.
En een belangrijk onderdeel daarvan, want ik heb die show zeg maar wel al staan. Er gebeurt zoveel in Amerika tussen nu en september, oktober, november. En er zit ook nog eens de verkiezingsuitslag tussen. Gaat er heel veel gebeuren. Dus een heel groot deel van die show zal ook op de schop gaan. En dan gaan we bij de actualiteit stilstaan. Maar dat is alleen maar leuk. Dus,
ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf bij in Beverwijk.
Oh, tof, oh leuk.
Dus ik heb nog 10 vragen, maar die ga ik dan wel stellen.
Ja.
Ga je ooit nog een keer terugkeren in de politiek? Want je hebt bij de VVD gezeten,
ja.
Niet per se als politicus, maar wel achter de schermen. Is dat een rol die jou ligt?
Weet ik niet, maar ik denk het niet.
Nee,
ik heb ik heb inderdaad achter de schermen inderdaad gewerkt. En ja, ik heb altijd wel gezegd voor de grap, we hebben een paar vrienden binnen de VVD die allemaal niet nu politiek actief zijn. En wij hebben altijd tegen elkaar gezegd, nou, als de VVD een keer echt heel slecht gaat, hè, de hele partij stort in en we staan op 11 zetels in de peilingen, dan gaan wij de politiek in. Maar ik had niet gedacht dat dat nu al zou zijn.
Ja.
Dus ik was het nu niet van plan. Nee, ik vind namelijk wat ik nu doe heel leuk. Omdat ik ben dus wel, daar begonnen we het gesprek mee, proactief in wat ik wil.
Ja.
Maar als er dingen zijn die ik niet leuk vind of niet wil, ben ik ontzettend lui. En nu heb ik het gevoel, dat is gewoon een enorme luxe die ik heb, dat ik al een paar jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon wat ik leuk vind.
Heerlijk.
En mensen vinden het vervolgens leuk om boeken te kopen of om naar het theater te komen. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Dus waarom zou ik iets anders gaan doen, denk ik nu. En in de politiek gaan kan altijd nog. Ik sluit het niet uit. Maar ik vind, dan moet je ook echt iets vinden. Dus als je echt overtuigd bent van dit en dit gaat er mis en dit wil ik eraan doen. Als ik dat zou voelen, nou, dan ben ik natuurlijk ook lid van de VVD. En dan zou ik denk wel eens gaan kijken, kan ik de politiek in? Alleen ik voel dat nu niet zo. Heel eerlijk gezegd, als ik nu naar de politiek kijk, ik heb wel een mening. Maar heel vaak denk ik linksom of rechtsom als je het probleem maar oplost.
Ja.
Ik zit daar vrij relaxed in. Mm. En dus vind ik eerlijk gezegd niet dat ik nu de politiek in moet. Ik vind gewoon op het moment weinig. Snap je? Dat klinkt heel stom. Mm. Maar ik vind gewoon dat er een aantal problemen moeten worden opgelost. En of dat nu linksom of rechtsom gaat, ik vind het allemaal prima. Wie me nog het meest aanspreekt momenteel is Pieter Omtzigt.
Ja.
Omdat hij het echt heeft over dat sociale contract tussen de burger en de overheid. En dat is iets waar Fortuyn het al 20 jaar terug over had. Iemand waar ik door geïnspireerd was vroeger. En dat spreekt me heel erg aan. Maar dat kan Pieter Omtzigt 40 keer beter verwoorden en regelen trouwens ook nog dan ik. Dus ik heb daar denk ik niks te zoeken is nu. Maar je weet hoe dat in de toekomst zit.
Stel voor, dat gaat wel borrelen. Is het dan voor de schermen?
Ja, ik zou denk ik niet meer achter de schermen doen. Want dat heb ik al gedaan.
Ja.
Dus dan vind ik binder dan dat. Dus dan zou ik, je zou altijd de Kamer in kunnen als Kamerlid of zo. Lijkt me op zich mooi werk. Maar dan zijn we denk ik wel 10, 20 jaar verder als ik het al zou doen. Voorlopig vind ik dit ook heel erg leuk. Sterker nog, leuker.